deze vergadering van Provinciale Staten van 1 februari 2012. Ik heb bericht van verhindering ontvangen wegens ziekte van mevrouw Baks en de heer Siepel, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie. En voor het overige is volgens mij iedereen aanwezig. Dat klopt ook. Dus we doen het met 2 statenleden minder voor het geval er stemmingen aan de orde zijn. U heeft op uw tafels nog een aangepaste agenda aangetroffen, zoals te doen gebruikelijk uiteraard, omdat de bijeenkomsten van vandaag daarin nog verwerkt moesten worden. En dat is dus ook gebeurd in de agenda die u voor u hebt liggen. De heer Simonsen van de SGP heeft zich vooraf aangemeld voor agenda punt 4, voor het vragenhalfuurtje. Dat gaat over de IJsselmeervisserij en mevrouw Bliek zal daarop reageren. Kan ik de agenda conform zoals die nu voor u ligt vaststellen? Ik hoor niemand nee zeggen, ook niemand ja, maar de heer Jansen.
Met dien verstande dat de startnotitie geen hamerstuk is.
Ik heb begrepen dat u een stemverklaring wilt afleggen, dus ik zal zorgen dat dat kan. Dan is al dus de vergadering vastgesteld. Dan ga ik naar agenda punt 3. Dat betreft de mededelingen. Mevrouw Indira Draaier heeft haar ontslag ingediend, zoals u ook in de pers al heeft kunnen vernemen, als burgerlid voor de fractie van GroenLinks. De fractie is nog bezig met de opvolging. En het is misschien ook om in deze vergadering nog eens uit te spreken dat wij mevrouw Draaier hartelijk danken voor haar inzet in het afgelopen jaar. En heel begrijpelijk dat ze wegens haar studie en de ontwikkeling in haar studie de werklast er niet bij kon hebben. Dus we wensen haar ook een goed afstuderen toe. En misschien, wie weet, afhankelijk van uitkomst van stemmingen en verkiezingen uiteraard, zien we haar nog eens terug in ons circuit. Ik wil nog een keer wijzen op een e-mail die u vandaag gehad heeft over de vergaderplanning. Er zijn rond en na de zomervakantie wat wijzigingen in de data, zodat de planningen wat realistischer worden ten aanzien van ook een aantal andere processen. Dus ik verzoek u daar goed even naar te kijken, om dus de oude planning zoals u ongetwijfeld in uw agenda verwerkt heeft, moet worden aangepast aan de nieuwe planning. Waarbij de Statendag van 11 juli voor alle duidelijkheid als reservedatum er staat. Dat moet nog blijken of daar dan wel agendapunten voor zijn. De heer Boutkamp wil hier het woord over. Gaat u gaan.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, niet zozeer over die wijzigingen tot nu toe. Maar er staat ook nog een vergadering gepland op 5 december. Misschien dat daar ook vast rekening mee gehouden kan worden. Want misschien zijn er wel een paar mensen afwezig.
Daar zullen we bij de agendering dan rekening mee houden.
Als je in de zak gestopt wordt.
Maar ik mag u tot de gelovigen rekenen, begrijp ik. Maar wij zullen daar nog even naar kijken. Bedankt voor de attentie. Wij gaan naar agenda punt 4. Het vragenhalfuurtje. De heer Simons heeft zich aangemeld. Die wil graag spreken over de IJsselmeervisserij. Wilt u daarover het woord voeren? Is het een betoog of heeft u een paar vragen? Ik dacht dat het, anders kunt u het vanaf uw plek wel doen. Nee? Er wordt hier gemopperd. Als meneer Kok het zegt, dan doen we het onmiddellijk. Zeker in dit soort onderwerpen. Ja. Gaat uw gang.
Voorzitter, onze partij, de SGP, is erg verontwaardigd over de volgende kwestie. En ik heb in het voorgaande net ook begrepen dat er meerdere partijen zijn die diezelfde verontwaardiging delen. Ik zal het even voorlezen wat ik ook gisteren of eergisteren even doorgemaild had naar de Griffie. Voorzitter, het was een opluchting voor de noodlijdende sector van de IJsselmeervisserij dat er dit jaar vanaf 1 maart weer op spiering gevist mag worden. De vergunning daarvoor werd 2 weken geleden door de staatssecretaris afgegeven. Maar wat was het daarna ook een teleurstelling voor de betrokkenen om te vernemen dat de Sportvisserij Nederland bezwaar aantekende tegen het overheidsbesluit bij de provincie Friesland. Dit op grond van de Natuurbeschermingswet. Overigens werd dit bezwaar op advies van een commissie van de provincie Friesland toegewezen. De sportvisserij is erg begaan met de voedselvoorraad van visetende vogels en trekt de uitkomst van wetenschappelijke rapporten in twijfel. Het is de vraag van de sector. Het is de vrees van de sector nu de zaak bij de Raad van State ligt dat de procedures te lang gaan duren. Onze vraag aan het college van GS. In hoeverre bent u betrokken bij de kwestie en wat is hierover uw visie? Ziet u mogelijkheden om de belangen van de IJsselmeervissers te behartigen voor het korte spieringseizoen begint? En dat is al heel gauw.
Dank u wel. Mevrouw Bliek wil graag toelichten hoe dat dossier in elkaar zit en wat vervolgens het antwoord is op uw vraag.
Dank, voorzitter. Ik zal de beantwoording op deze twee vragen langs een paar lijnen doen. Ik zal eerst ingaan op de betrokkenheid van het college. Dan geef ik u wat feiten die denk ik nodig zijn voor het bevatten van het gehele dossier. Ik geef conclusies en de visie van het college en ik ga dan even in op de belangenbehartiging. De betrokkenheid. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ingestemd met de vergunning van Friesland, waartegen bezwaar wordt gemaakt. Flevoland is niet direct betrokken bij de behandeling van de bezwaren van de Sportvisserij Nederland. En waar gaat het om? Het gaat om een vergunning van Friesland die ze hebben afgegeven voor de visserij in het IJsselmeer. In dit geval moeten er twee provincies daarbij instemming geven aan Friesland voordat Friesland dat besluit mag nemen. Dus Noord-Holland en Flevoland hebben ingestemd voordat Friesland dat besluit hebben gegeven. Nou, wat aanvullende feiten, omdat die vergunningverlenerij voor de visserij echt een complex georganiseerd vraagstuk is. Er is namelijk niet één vergunning nodig, maar twee vergunningen zijn nodig voordat er met een visvergunning kan worden gevist. Onder de visserijwet verleent de minister vergunningen voor de beroepsmatige visserij. En dat is gedelegeerd aan de staatssecretaris van ELNI. In die vergunningen houdt de minister geen rekening met natuurwaarden. In de beschikkingen van de minister wordt aan de beroepsvissers wel gemeld dat ook een toetsing en een vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet nodig is. Of kan zijn zelfs. Onder die natuurbeschermingswet verleent gedeputeerde staten per Natura 2000 gebied vergunningen voor de beroepsmatige visserij. Voor het IJsselmeer is Friesland het bevoegd gezag en voor het Markermeer-IJmeer is Flevoland het bevoegd gezag. Friesland heeft de visserij getoetst aan het beheerplan Natura 2000 in wording van het IJsselmeergebied. Visserij met fuiken, hoekwand, aalkistjes en andere middelen is volgens die beoordelingen niet schadelijk voor de natuurwaarde. Dat ligt anders voor twee vormen van visserij. Dat met de staandwand voor de grotere vis zoals de baars en de snoepbaars en de visserij in het vroege voorjaar met grote fuiken op de spiering, waar het in dit geval in de vragen om gaat. Het schadelijke effect van het staandwand is verdrikking van de watervogels in hangende netten. En het schadelijke effect van de spieringvisserij is dat er in het broedseizoen na de visserij een tekort aan voedsel kan ontstaan voor de broedvogels die aangewezen zijn op spiering om voldoende jongen groot te brengen. Onder de natuurbeschermingswet is een vergunning pas mogelijk als gedeputeerde staten, in dit geval Friesland, de zekerheid hebben dat de Natura 2000-doelen niet geschaad kunnen worden. En ook is wettelijk bepaald dat de aanvrager van de vergunningen bij twijfel een passende beoordeling van de gevolgen moet laten opstellen. Voor het IJsselmeer hadden de beroepsvissers een vergunning tot juli 2011. Om een aanvraag om een verlenging heeft GS van Friesland de beroepsvissers gevraagd om extra gegevens voor de passende beoordeling van de spieringvisserij. En dat was nodig in verband met een nader onderzoek dat uitgevoerd is in 2010. En dat onderzoek heeft opgeleverd, weer een onderzoek, het zit echt aan elkaar van onderzoeken. Maar dat onderzoek heeft onzekerheid opgeleverd voor de hoeveelheid spiering voor broedende visdieven, één van de Natura 2000 doelsoorten. Die extra gegevens voor een passende beoordeling door de beroepsvissers, want het is aan hen gevraagd, die zijn niet aangeleverd, want zij zijn degene die de vergunning hebben aangevraagd. Friesland heeft vervolgens een MB-wetvergunning afgegeven. Dat is wel een belangrijke, voor beroepsvisserij met uitzondering van de mogelijkheid om op spiering te gaan vissen. En ze hebben ook nadere voorstellen gemaakt voor het vissen met het staand wand. Het bezwaar. Sportvisserij Nederland heeft bezwaar gemaakt op die vergunning van Friesland. Maar Friesland heeft nog geen definitief besluit genomen. Ze hebben bezwaar ingediend en dat is gegaan naar de Horen Adviescommissie van Friesland. En die heeft op dit punt de sportvisserij in het gelijk gesteld. En ze zijn daarbij van mening dat provincie Friesland de oren te veel te luisteren heeft gelegd bij de beroepsvissers. Vervolgens moet nu GS van Friesland haar besluit aanpassen. Maar sportvisserij heeft daarop niet gewacht. Zij zijn naar de Raad van State gegaan en hebben een voorlopige voorziening aangevraagd voor de hele vergunning. En sportvisserij vindt dat er een spoedeisend belang is bij hun aanvraag en daarom hebben ze die voorlopige voorziening ingediend. Het hangt dus niet samen met de onttrekking van Spiering, want daar was al geen vergunning voor afgegeven. Maar zij willen dat de rechter zich uitspreekt over het verband tussen overbevissing en het gevolg voor de Natura 2000-doelstellingen. Dan wordt er ook nog gesproken over het IMARES-onderzoek. De hoeveelheid spiering in de zoete wateren, die wordt in het najaar altijd bemonsterd door IMARES. En op grond van die uitkomst bepaalt de minister op die resultaten jaarlijks of er visserij op spiering kan worden opengesteld. En daarbij hanteert de minister een protocol. En dat protocol dat houdt rekening met gegevens en met aannames. De gegevens zijn de onderzoeksgegevens van IMARES. En de aannames, dat is de aanname dat er na de spieringvisserij nog voldoende spiering overblijft voor 3 onderwerpen. Namelijk hun eigen voortplanting, voor het voedsel van de groei van de grote roofvissen en voor het voldoende voedsel voor het opbrengen van jongeren van vogels in de Natura 2000-doelen. Nou, en dat laatste onderdeel, daar is twijfels over gerezen over of dat wel kan. Dat onderzoek in 2010 waar ik u net over heb verteld, dat maakt niet echt aannemelijk dat er voldoende spiering is. Nou, een heel verhaal, maar dat geeft voor ons 2 conclusies. Dat het besluit van het ministerie slechts 1 van de 2 besluiten is die moeten worden genomen. Het besluit van de openstelling voor die spieringvisserij is helemaal niks waard als je niet ook een natuurbeschermingswetvergunning hebt. En de spieringvisserij was al niet vergund in de eerste vergunning. De juridische strijd, dat is de tweede, van de sportvisserij, die staat eigenlijk los van de spieringvisserij. En wat vindt het college daarvan? Als je kijkt naar de problematiek, en die is echt al jaren bekend, dan vinden wij dat er een oplossing moet worden gezocht voor de toekomst van een duurzame visserij in onze binnenwateren van Nederland en dus ook in Flevoland. Nou, en dan die belangenbehartiging waar die tweede vraag over op ingaat. Kijk, voor de korte termijn is voor ons college er echt geen mogelijkheid om de belangen te behartigen, want er was al geen vergunning gegeven voor de spieringvisserij. En je zou kunnen zeggen dat het spieringseizoen helaas de visserij daarop als verloren moet worden beschouwd. Wel weet ik dat in de Tweede Kamer dit punt echt onder de aandacht is gebracht en dat de ChristenUnie bij monden van Kamerlid Arie Slob en bij de VVD bij monden van Johan Houwers over dit onderwerp vraag is gesteld en de minister, dus zeker de staatssecretaris, gevraagd is om zo snel mogelijk een antwoord te geven. Dat is de korte termijn. Daar is geen andere boodschap voor. Dan dit jaar, er is een adviescommissie, daar hebben we weer een commissie, in oprichting. Dat is de commissie, brede commissie voor de toekomst van de binnenvisserij. Voor heel Nederland, maar daar valt natuurlijk ook het IJsselmeergebied onder. En deze commissie heeft de opdracht van de staatssecretaris om dit jaar met voorstellen voor de toekomst van de duurzame visserij te komen. Nou, en wij zijn van plan om daar adviezen ook mee te geven aan deze commissie. Hij is echt nog in oprichting. Ik vind eigenlijk zelf persoonlijk dat wij onderdeel moeten uitmaken van die commissie. Hè, dat we in ieder geval de ambtelijke kennis die wij hebben hier in kunnen brengen. Maar dat is allemaal nog, dat moet nog vorm krijgen komende tijd. Maar dat moet dan ergens dit jaar leiden tot een advies hoe we met dit omgaan. Ja, voorzitter, als je kijkt, hè, dit is een heel toch wel redelijk zakelijk verhaal, maar Ik geef het de vissers wel te doen in het gebied, want het is al jaren niet makkelijk. En je weet dat er een andere toekomst gaat komen, maar het is wel heel moeilijk voor de mensen nu. En dat realiseren wij ons ook. Dus ook als wij later antwoord gaan geven op de vragen die door 50PLUS zijn gesteld over de visserijvergunning, de NB-wetvergunning in het IJmeer-Markermeer, dan zult u zien dat we daar echt alles hebben geprobeerd om tegemoet te komen aan de vraag. Maar er zijn nou eenmaal ook wetten waar gedeputeerde staten zich aan moeten houden. En dat hebben ze in dit geval gedaan. Voorzitter, dat was het.
Dank u wel. Meneer Simons, u heeft een uitgebreid antwoord gekregen, denk ik. Heeft u antwoord op uw vraag gehad naar uw eigen oordeel?
Uiteraard niet helemaal tot bevrediging, maar het was wel een antwoord.
Dank u wel. Dan ga ik door naar agenda punt 5. Dat betreft het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken. Ik stel voor om die conform de aangehechte adviezen af te doen. Gaat u daarmee akkoord? Dat is het geval en is al dus besloten. Dan gaan we naar agenda punt 6. Dat betreft het vaststellen van verslagen en notulen. En dan gaat het over de notulen van de besluitvormingsrondes van 21 december, 11 januari, jongstleden. En de verslagen van de opinieronde 1 op 21 december en de opinierondes 1, 2 en 3 op 11 januari, jongstleden. Wij hebben geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. Gaat u ermee akkoord om ze vast te stellen? Dat is het geval. Dan is dat al dus besloten. Dan gaan we door naar agenda punt 7. Dat betreft de hamerstukken. De PVV had al gemeld dat ze bij de startnotitie Economische Agenda Flevoland graag een stemverklaring wilde afleggen. Dat kunt u nu doen.
Dank u wel, voorzitter. De PVV kan zich prima vinden in het traject voor behandeling van de startnotitie, maar inhoudelijk zijn wij het oneens met de geschetste kaders, dus zal de PVV tegenstemmen.
Dan zullen wij dat opnemen in de notulen. Het was verder een hamerstuk, dat mag ik nog steeds concluderen. Dan is met tegenstem van de PVV dit stuk aangenomen en zal dat uitgangspunt zijn voor de verdere werkzaamheden. U komt daar nog diverse malen over te spreken, dus u kunt daar verder ieder uw eigen inbreng nog bij hebben. Dan gaan we naar punt 8, dat betreft de bespreekstukken. Dat gaat over de stedelijke bereikbaarheid van Almere. Dit punt is in de opinieronde van 11 januari aan de orde geweest. U bent later ook nog schriftelijk over het een en ander door gedeputeerde Lollers geïnformeerd. En we zijn nu toe aan de besluitvorming. In de opinieronde had de PVV gemeld behoefte aan interne beraadslaging. En ik begrijp dat de heer Karsies namens de PVV ons nader gaat toelichten wat daar de uitkomst van is. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de vorige bespreking van de stedelijke bereikbaarheid hebben wij nog wel wat vragen aan de heer Lodders, ook naar aanleiding van zijn beantwoording. Er zijn ons nog een paar dingen niet duidelijk wat betreft de financiering. Voornamelijk met het oog op de risico's. De extra kosten komen voor de daarvoor aangewezen eerste verantwoordelijke partij. Dat is voor de twee grootste projecten Flevoland. Maar als ik dan het antwoord van de heer Lorris lees, dan wordt daar vrij lichtzinnig over gedaan. Van ja, er zijn risico's, maar ach, hè, het kan ook positief uitvallen. Dat lijkt mij niet echt een juiste houding. Het lijkt mij dat daar toch wel degelijk rekening mee moet worden gehouden. Wat ons ook opvalt is dat de staat doet een bijdrage in één keer, in 2017. Maar uit het convenant blijkt dat daarvoor eventueel al kan worden besloten tot het opzeggen van gelden. Of tenminste, laat ik het even goed zeggen, tot het beëindigen van het convenant. Maar dat zou betekenen dat wij dus in 2015 en 2016 al iets van 12 miljoen euro hebben betaald. En dan komt er niks meer. Dus dan zijn wij aan het betalen als provincie. Maar daarna komt er geen bijdrage meer en dat lijkt ons ook niet helemaal handig. En het onderhoud wordt helemaal nergens vermeld. Daar zijn volgens mij ook vragen over gesteld, ik meen door de SP en het CDA, hoe dat zat qua dekking. En in uw beantwoording vind ik daar niks over terug. En het lijkt mij helemaal gezien wij als provincie sowieso waarschijnlijk binnenkort met een groot onderhoudsprobleem komen te zitten, wel handig als we dit ook een beetje in kaart krijgen. En ook weet u te melden dat de gemeente Almere eventueel al besloten had tot een bijdrage, maar wat ik heb begrepen is daar nog helemaal geen stemming over geweest. Dus ik zou graag willen weten waar u vandaan haalt dat daar al een besluit over is gevallen. En dat was het eigenlijk.
Dank u wel. Zijn er nog andere fracties die over dit onderwerp het woord zouden willen voeren? De SP, de heer Bongers, gaat uw gang.
Dank u wel, meneer voorzitter. Ook wij hebben ons beraad binnen de fractie, dat heb ik gevraagd op het uitstel. En ik kan u daar het volgende over meedelen. Op een heleboel punten binnen het voorstel zijn wij het niet eens, omdat het een gecombineerd voorstel is wat ter tafel ligt. Hè. Bijvoorbeeld, er zit de Waterlandse Weg in, waar je onomwonden voor kan zijn om daarin te investeren. Maar er zit ook een hoge ring in, waar bedenkingen over zijn. En het is moeilijk om, ja, om voor een voorstel als totaal voor te stemmen, dan wel tegen te stemmen. Wat we dus intern gedaan hebben, is goed kijken naar de verschillende punten en de financiële onderbouwing ervan. Er zijn ook vragen over gesteld. En de vragen die gesteld zijn, de beantwoording daarvan, daar zijn nog steeds bedenkingen over. Eigenlijk kan ik zeggen dat tot op dit moment, ja, binnen de SP-fractie niet echt een hoera-stemming is in die zin van, dit is allemaal goed onderbouwd, we kunnen blind voor zijn. Nou willen we ook niet tegen zijn, maar we willen wel meegeven dat die onderbouwing veel sterker had gekund en had gemoeten. Daarnaast is het zo dat wat betreft die 17 miljoen of 19 miljoen die in 2017 loskomt van de overheid, dat ook daar geen bevredigend antwoord op gekomen is in die zin dat wij met zekerheid weten, althans ik had nergens lezen in de stukken, dat die garantie, ja, op een of andere manier volledig is in die zin dat het ook echt gegeven gaat worden. En ik sluit me aan bij de PVV als die zegt van, nou, we moeten dat nog zien dat we dat gaan krijgen en waarom kan het niet meer voorgetrokken worden. Met andere woorden, wij zullen niet tegen deze plannen stemmen, maar we willen wel bedenkingen meegeven dat de Rijksoverheid in deze niet volledig betrouwbaar kan zijn.
Dank u wel. Nog andere fracties? Het CDA, mevrouw Schotman, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie kan zich inhoudelijk zeker vinden in het voorstel wat nu ter besluitvorming voorligt. In ieder geval voor de stedelijke bereikbaarheid al meer om die te verbeteren. En denk ook daarmee dat de capaciteitsvergroting in de doorstroomfunctie ook wordt versterkt. We hadden in de opinieronde nog wat zorgpunten over de dekking van deze investeringen. Die zijn goed deels weggenomen, ook door de nadere informatie die is toegestuurd. Niet alleen willen we toch het college nog wel hier wat aan toevoegen en even wat meegeven. Kijk, die stedelijke bereikbaarheid is een opgave rondom die schaalsprong Almere. En dat wordt ook gezien als een belangrijke rijksopgave. De afspraak die wij met elkaar hier gemaakt hebben is van geen rijksplannen zonder rijksgeld. En we achten dat CDA-fractie dan ook van groot belang dat bij de gevraagde inzet die wordt gevraagd aan de provincie, ook in verdere onderhandelingen rondom die schaalvergroting Almere, dat dit criterium nog eens expliciet wordt getoetst. En de besluitvorming over de deelopgave stedelijke bereikbaarheid Almere, en zoals zonder dat eigenlijk nu concreet zicht is over de bijdrage van het Rijk over de totale opgave van de schaalsprong Almere, mag nu niet ongemerkt en stapsgewijs ertoe leiden dat er een verschuiving ontstaat van een financiële bijdrage van Rijk naar provincie en gemeente. We willen daarom ook graag het college erop meegeven om hier in de toekomst, als het verder gaat over de schaalsprong Almere, hier ook weer nadrukkelijk acht op te slaan dat ook de Rijk haar bijdrage hier gaat leveren en niet alleen maar stapsgewijs wat kruimels over deelopgave gaat inzetten. Tot zover.
Dank u wel. GroenLinks, de heer Miske.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben, net zoals de PVV en de SP, toch wel vragen over de financiële risico's. Ik ben benieuwd naar de beantwoording van de gedeputeerden hierover. Dat geldt ook eigenlijk van de betrouwbaarheid van de overheid. Dat zou je eigenlijk niet moeten afvragen, maar we hebben daar inmiddels ervaring mee. Hoe groot is die garantie dat de overheid ook het toegezegde bedrag gaat betalen? En wat GroenLinks betreft had het eigenlijk toch wel gefaseerd gemogen, die stedelijke bereikbaarheid, die projecten. Ja, de schaalsprong wordt in feite toch ook niet zo snel aangelegd als oorspronkelijk gepland. Dus wij zouden ons heel goed kunnen voorstellen dat je in ieder geval een gedeelte gefaseerd zou kunnen aanleggen. Dan heb je ook in de begroting, zeg maar, een bezuiniging toegepast. En je kan in de loop van de tijd nog even kijken of het inderdaad ook echt nodig is.
Dank u wel, de heer Geersing, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. ChristenUnie wil niet zo ver gaan als de voorgaande partijen die hun bijdrage hebben geleverd. Wij hebben ook in de commissie wel aangegeven dat we willen instemmen. Toch hadden we wel een paar lichte kanttekeningen die zou ik nog even willen herhalen om nog even wel het duidelijke evenwicht in het geheel te brengen. Als het gaat om de relatie met het Rijk, dan zijn er niet altijd positieve ervaringen. Dat is ook al aangegeven. De dagelijkse werkelijkheid betekent dat er nu al een probleem is als het gaat om de verkeersafwikkeling bij de A6, A27 en de Hoge Ring en de Waterlandseweg. En dat is een probleem wat alleen maar zal verergeren. De Raad van State heeft onlangs bezwaren weggewijfd die rondom de uitbreiding tussen Almere en Schiphol lagen. En dit voorstel sluit dan naadloos aan. En de ChristenUnie wil graag een koppeling zien tussen beide verhalen. De schaalsprong. De fractie vindt het nodig om richting het Rijk dat aarzelt een sterk signaal af te geven dat Almere en de provincie nog altijd vertrouwen hebben in de schaalsprong. En hierbij helpt dat je als provincie en gemeente gezamenlijk optreedt richting het Rijk. En dat is eigenlijk een herhaling van zetten die al eerder zijn gedaan. En dat was mijn bijdrage.
Dank u wel. De heer Boshuis had zich ook gemeld van 50PLUS. Gaat u gaan.
Dank u, voorzitter. Het is een wenselijk en nuttig voorstel wat hier vanavond op tafel ligt. Het gaat alleen over een periode die betrekkelijk ver voor ons ligt. En daar zit bij mij het probleem. Wij zullen voorstemmen, geen misverstand. Maar er komen op de drie partners binnen dit voorstel nieuwe bezuinigingsvoorstellen af. En er lijkt dus, wat ons betreft, een enorm risico te zitten.
Dat is een interruptie van de heer Bongers, begrijp ik. Gaat u aan.
Meneer voorzitter, dank u wel. Ik ben het niet eens met de gang van zaken op dit moment, omdat ik verwacht had, en volgens mij hoort ook zo te gaan, dat alleen de PVV en de SP hier iets mochten zeggen over de interne beraadslaging en dat de rest van de partijen aan de beurt geweest waren in de opinieronde.
Dank u. Zo werkt het niet. Nee, dat is het reglement van orde schrijft dat niet voor. Die twee partijen hadden gemeld dat ze terug moesten voor beraadslaging, maar fracties hebben volkomen vrijheid om in hun eigen beraadslaging ook conclusies te trekken en zich uitgedaagd te voeren.
Meneer de voorzitter, maar we zijn gewoon een opinieronde aan het voeren nu. Dat is toch eigenlijk al achter de rug.
Dat zou kunnen, maar dan moet u daar nog eens op terugkomen in gesprek met de andere fracties. De heer Geersing wil op u reageren.
Ja, ik zou wel op willen reageren. We hebben inderdaad aangegeven dat we geen behoefte hadden om het stuk op dit moment verder te behandelen. Maar we vinden het ook belangrijk dat als partijen in deze staten zijn die het stuk toch willen behandelen om het aan de orde te brengen. Ik ben mijn bijdrage dan ook gestart om aan te geven dat ik het ook enigszins in balans zou willen brengen. Dat we niet eenzijdig van één kant de conclusies of de mening van uw kant te horen. Ik denk dat het een goede zaak is dat we dat dan ook evenwichtig hier in deze staten inbrengen. En dat is de reden waarom ik ook heb aangesloten om toch alsnog mijn bijdrage te doen.
Voordat hier Boshuis zijn betoog, ja, dank u. Gaat u weer verder.
Met instemming met de opmerking van de heer Geersing zet ik mijn betoog voor, maar ik rond het meteen af. De laatste opmerking die ik wilde maken. Ik zou van het college graag horen dat men toch zoekt naar mogelijkheden om te anticiperen op komende tegenvallers die er ongetwijfeld zullen zijn.
Dank u wel. De heer Van Vliet, gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Ik sluit me ook even aan bij de heer Geersing. Er werd de mogelijkheid gegeven aan de SP en de PVV om geluid te laten horen. Maar die doen dunnetjes weer over wat er in de opinieronde gedaan is. Ik wil me wel nog even aansluiten en zeggen dat die bereikbaarheid van Almere en van Flevoland absoluut belangrijk is. Het is een belangrijk convenant wat er gesloten is. Ook als je uitgaat dat hier toch het Rijk een belangrijke bijdrage levert aan twee provinciale wegen, wat op zich best wel uniek is, boven zeg maar wat er uit de BDU-uitkering komt. En ja, we kunnen natuurlijk allerlei beren op de weg gaan zien van bezuinigingen die er mogelijkerwijs nog aangekomen van het Rijk of anderszins. Ja, dan kunnen we de hele begroting wel weer opnieuw gaan doen hier, maar dat lijkt me niet verstandig. Dit is belangrijk voor Almere, is belangrijk voor Flevoland en zoals wij ook in de opinieronde al gezegd hebben, vinden we ook gewoon dat dit gewoon doorgang moet vinden. Dank u wel.
Dank u wel. Fractie van de Partij van de Arbeid nog. De heer Van den Donk, gaat u gaan.
Ja, als iedereen het woord doet dan. Ik wil wel een tweede termijn, wil ik misschien nog wel even reageren op wat de SP en de PVV hebben ingebracht. Maar ik wil eigenlijk het antwoord van het college eerst even horen.
Prima. dan stel ik voor dat de gedeputeerde, ja, kan wel, op een aantal opmerkingen ingaat. Gaat u
gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over de risico's en de verdeling daarvan. Als we kijken naar de kostenopzet zoals die in het convenant is opgenomen, dan is daar rekening gehouden met mogelijke risico's die ze voor zouden kunnen gaan doen. Dus dat is eigenlijk daarin al meegenomen. Mocht er toch nog risico's zich voordoen die we nu niet voorzien hebben, ja, dan is het zo dat het inderdaad per project naar rato verdeeld wordt. Het percentage van waarvoor je aan de lat staat als overheid, dat percentage komen ook de risico's voor rekening. Dus dat betekent een percentage van de investering, ook een percentage voor een eventueel risico. Maar nogmaals, in de kostenopzet is daar al rekening mee gehouden. Ja, als het gaat om de uitkering van het Rijk, dat is pas in 2017. Dat is als het werk is aangevangen en dat is ook een gangbare werkwijze als we praten over uitkeringen van het Rijk bij dergelijke werken. Ik begrijp de angst die er is en meneer Boshuizen verwoordt dat onder andere in het kader van de bezuinigingen. Maar ik wil u toch wel op wijzen dat de handtekening van de minister onder dit convenant staat, evenals de handtekening van de provincie en van de gemeente Almere. En ja, wat ons betreft is dat een voldoende zekerheid en geen reden tot twijfel. Het Rijk stelt natuurlijk jaarlijks tientallen convenanten vast. En we zouden toch wel in een hele bijzondere situatie terechtkomen, denk ik, als we bij al die handtekeningen onze twijfel zouden moeten hebben of als ze niks waard zouden zijn. Dat is gelukkig niet het geval. Dus nogmaals, wij gaan ervan uit dat de handtekening van het Rijk in dit geval ook die waarde heeft. Meneer Cassis van de PVV heeft gezegd van ja, het Rijk kan het convenant voor 2017 opzeggen. Nou, dat is zeker niet aan de orde. Daar ben ik net denk ik ook op ingegaan. Wat wel aan de orde is, is dat er een wijziging komt van de BDU. Het Rijk is voornemens om die gelden via de BDU, de brede doeluitkering, uit te keren. Maar het kan zo zijn dat die brede doeluitkering ophoudt. Dat voornemen heeft de minister ook. En dat zou betekenen dat dat dus niet meer via de BDU kan. En dan gaan we kijken met het Rijk in overleg hoe dat het dan gaat. Of dat het dan direct naar de provincie komt of via het provinciefonds aan ons uitgekeerd wordt. Maar nogmaals, dat geld dat is gegarandeerd met deze handtekening. Als het gaat om het onderhoud, dan is daar ook in de opinieronde al een aantal opmerkingen over gemaakt. En daar ben ik ook op ingegaan. Als het gaat om het niet-jaarlijks onderhoud, dan wordt daar gewoon regulier voor gereserveerd. Dat doen we bij alle nieuwe werken die aangelegd worden. Dat wordt ook gewoon in de begroting meegenomen. En als het gaat om die reservering, dan komt dat ook voort uit doordat je toename van infrastructuur krijgt en daarmee ook de uitkering van het provinciefonds gaat stijgen. En daar vindt dus ook een reservering jaarlijks voor plaats. De SP geeft aan van ja, wij vinden het voorstel onvoldoende onderbouwd. Ik denk dat dat niet het geval is. Ik denk dat we in de opinieronde er uitgebreid op ingegaan zijn. Er zijn later nog schriftelijke mededeling, schriftelijke informatie naar u toegestuurd. En we denken dat daarmee ook voldoende is aangegeven hoe dat alles in elkaar zit, waar iedereen voor aan de lat staat en ook hoe de dekking uit de verschillende fondsen en de vulling van die fondsen ook geregeld is. Mevrouw Schotman die heeft nog een opmerking gemaakt over geen rijksplannen zonder rijksgeld. Dat is altijd het adagium geweest van het college en daar zullen wij ook het Rijk aan houden. Ik wil er wel op wijzen dat dit de eerste fase is van het project stedelijke bereikbaarheid en dat er daarna nog meer fasen komen. Wat ik ook in de opinieronde al gezegd heb, is dat deze fase ook van belang is voor de autonome groei van Almere. De Waterlandseweg en de Hoge Ring die zitten al aan het maximum van de capaciteit. Dus dat betekent dat als we niks doen, dat het daar echt vast gaat lopen. Dus dat is los ook van de schaalsprong gewoon nodig. En dat we met dit convenant, en dat is ook met het Rijk gecommuniceerd, ook in brieven vastgelegd, geen commitment uitspreken voor volgende fases. En dan geldt inderdaad nog steeds dat adagium, geen rijksplannen zonder rijksgeld. Volgens mij, voorzitter, ben ik daarmee op de opmerkingen ingegaan.
Dank u wel. Dat gaan we dan horen in de tweede termijn, of dat zo is. De heer Van den Donk had zich al gemeld, dus u mag als eerste.
Nou, ik denk dat het voor het vertrouwen in het Rijk absoluut nodig is dat de Partij van de Arbeid terugkeert in het kabinet. Dat om te beginnen. Verder zou ik willen opmerken dat ik vind het wat vreemd zoals de SP zich opstelt in de zin van dat ze kiezen.
Zo kom je er nooit in.
Ik begrijp dat de onderhandelingen al begonnen zijn. Gaat u rustig.
Ik vind het een mooi vergezicht. Ik heb niet gezegd dat het morgen geregeld is, maar het zou best kunnen. Ik vind de opstelling vreemd in de zin van dat u zegt, dat van vertrouwen in het Rijk kan ik nog wel begrijpen, maar dan gaat u verder en dan zegt u van, nou, ik wil die Waterlandse weg wil ik wel, maar die Hoge Ring, daar zie ik het nut niet van in. En dat is wel onze weg. En dat is wel waar de gemeente Almere om vraagt. Het is wel wat de studies uitwijzen. Dus ik begrijp die opstelling niet. Maar goed, u mag direct reageren.
Meneer voorzitter, wat begrijpt u niet?
Nee, ik begrijp niet dat u al die studies aan de kant schuift en zegt, nou, dat is toch niet nodig, die Hoge Ring.
Maar komt dat vandaan? Ik schuif geen studies aan de kant. Ik schuif aan de kant dat dit plan een plan is van diverse onderdelen bij elkaar genomen. En waaronder die Waterlandse weg en waaronder die Hoge Ring en nog meer van het fietspad bijvoorbeeld. En het is gewoon heel moeilijk om te zeggen van, nou, wij gaan helemaal niet mee in dat plan omdat dat erin zit. We gaan ook niet zeggen, we gaan helemaal tegen omdat dat erin zit. Dat is maar een moeilijke afweging. En als je uit ons vraagt, dan zeggen wij inderdaad, net zoals ik eerder hoorde vanavond, nou, die Hoge Ring nu nergens voor nodig hoor, echt niet. En ik hoorde ook wel eens eerder zeggen in opinieronde, wij van Almere vinden het helemaal heel belangrijk, maar dan zeggen wij hier als SP, wij van Band vinden iets heel anders. Ook dit, hè, dat is preventiegeld. Dus Waterlandse weg, provincie aangelegenheid, helemaal eens. Maar een Hoge Ring binnen een stad, ja, daar hebben wij wat bedenkingen bij. Ja. Kan dat? Dacht wel.
Ik denk dat dat kan, maar ik denk dat het ook precies aangeeft waarom er een integraal afspraakkader wordt gemaakt voor Almere. Dat is namelijk dat we kunnen niet zeg maar een beetje cherrypicken van dat doen we wel en dat doen we niet. Het is een totaalplaatje. Er moeten zo 100.000 inwoners, 100.000 banen en zoveel 100.000 inwoners moeten erbij. En dat maakt een integraal plan
nodig. Wij geloven wel, ja, maar wij geloven daar niet in.
We beginnen nu heen en weer te tikken. Dus u heeft uw standpunt inmiddels voldoende verwoord. Want anders vallen we in herhaling. U bent het gewoon niet eens. Dus misschien kan de heer Van der Donk afronden. En dan krijgen andere fracties ook nog de gelegenheid voor zover ze dat willen. Gaat u gaan.
Ja, en dan verhuis ik even naar de PVV toe. Want mijn reactie op de PVV zal zijn dat van u hoor ik alleen maar zaken over van, nou, het gaat misschien te veel kosten, risico's. En het heeft alleen maar over de kostenkant. En ik zou u graag zo willen horen over de ideeënkant van dat verhaal. Ziet u wat in die ideeën? Dat spreekt u zich helemaal niet over uit. Want als u de ideeën niks vindt, dan moet u er gewoon helemaal geen geld aan willen uitgeven. Blijf ik nog dezelfde mening toegedaan dat het wel zin heeft. Maar de vraag is wel wat u eigenlijk van het idee van het integraal afsprakenkader vindt.
Dank u wel. Ik begrijp dat u erop wil reageren. Sorry. Meneer Karsies, gaat u gang.
Ik begrijp dat u als socialist niks geeft om gemeenschapsgeld. Dat het allemaal maar uitgegeven kan worden. Maar wij zien graag gewoon een gedegen verantwoording van belastinggeld. Ik bedoel, het idee is prima natuurlijk. Die mensen staan elke dag uren in de file. Dus verbreding, prima. Maar het moet wel verantwoord zijn. En daar zitten wij hier voor, geloof ik.
Ik geef u wel een overweging dat iedere euro die wordt uitgegeven in het land ook aan de andere kant een baan oplevert. En werk en een gezinsinkomen. Dus dat geld dat moet rollen, willen wij zijn allemaal iets te eten hebben. En
ik wil even een poging doen om mijn eigen rol weer in ere te herstellen, als u dat goed vindt. Ik vind het prima als het even losgaat, maar het gaat me nu iets te lang. Meneer Karsies, was u klaar met uw betoog? Want u werd in de reden gevallen. U was klaar met uw betoog?
Nou, ik heb nog wel wat vragen voor de heer Lodders. Als dat
maakt dan eerst uw betoog, want we zijn bezig met de tweede termijn. Gaat u gang.
Oké, ik vind het ten eerste wel leuk dat nu opeens partijen met bezwaren komen. Terwijl ze, toen ze de kans hadden, er een hamerstuk van wouden maken. Dat vind ik wel heel grappig. Het tweede is, de heer Lodders zegt dat de eventuele risico's per project naar rato worden verdeeld. Dus de meer kosten. Begrijp ik dat goed? Dan citeer ik graag artikel 2.7, wanneer de kosten voor de hierboven beschreven maatregelen hoger uitvallen dan de hier genoemde bedragen, zijn deze extra kosten voor rekening van de verantwoordelijke partijen zoals benoemd in lid 2. En voor de twee grootste projecten, de Waterlandse Weg en de Hoge Ring, is dat Flevoland. Dus ik weet niet waar u vandaan haalt dat het naar rato is. En het tweede punt, ik heb geen antwoord gehad over mijn vraag of de gemeenteraad van Almere al een besluit heeft genomen.
Andere fracties? Niemand? Dan is het woord nog even aan de gedeputeerden, denk ik, en dan gaan we afronden.
Ja, voorzitter, dat artikel waar de heer Cassis op doelt, moet echt zo gelezen worden zoals u dat net uitgelegd hebt, dat op het moment dat er een overschrijding is, dat dan naar rate van het percentage wat aan het project bijgedragen wordt, door die overheid ook het risico meegenomen wordt. Dat geldt trouwens ook voor voordelen. Als er voordelen zijn, komen die ook ten gunste van de overheden die daar naar rate aan bijgedragen hebben. Als het gaat om de gemeenteraad van Almere, dan is het zo dat de gemeenteraad geïnformeerd is over het convenant per brief. Dus dat convenant hebben zij ontvangen en daar is een begeleidend schrijven bij verzonden. En als het gaat om de financiële verplichtingen, dan is dat meegenomen tijdens de behandeling van de meerjarenbegroting in oktober of november. En daarmee heeft de gemeenteraad dus ook ingestemd met het beschikbaar stellen van deze middelen.
De heer Bongers, nog een interruptie.
Dat ik het even goed begrijp, meneer Lodders zegt, naar rato. Naar rato zou betekenen dat het ons nadeel is als er een overschrijding is. En ik meem toch tegen dat u vorige keer een opinieronde zei, nee, het gaat gewoon een derde, een derde, een derde. Klopt dat?
Een derde, een derde, een derde was uw vraag. Is het een derde, een derde, een derde?
Volgens mij heeft u dat in de opinieronde gezegd. Het wordt netjes gedeeld door drieën. En nu zegt u het is naar rato. En naar rato zou betekenen dat als er een overschrijding is, in welke vorm dan ook, dat wij het haasje zijn.
In totaliteit is de verdeling een derde, een derde, een derde. Maar als per project er overschrijdingen zijn, dan komt dat voor, ten laste van de overheid die daar ook aan betaald heeft.
En naar rato moet uitgelegd worden in de verhouding zoals ook gefinancierd is aan het project. Dat is de betekenis van naar rato in deze discussie. We hebben de tweede termijn gehad. Ik stel voor dat we overgaan tot stemming. Het is duidelijk dat er voor- en tegenstemmers zijn, dus ik wil ook daadwerkelijk een stemming doen. Wie wordt geacht tegen dit voorstel te stemmen? Mag ik de handen zien? Niemand? Oh, dan. Mag ik zien wie er voor is? De heer Boutkamp die doet stiekem. Hè? U telt toch echt maar voor één? Dan is het met algemene stemmen aangenomen. Dan dank ik u allen voor uw inbreng. Ik wens u mooie schaatsdagen toe. Ik hoor dat de hulpdiensten zich al voorbereiden. Ik hoop dat u hen niet ontmoet. Wel thuis.